onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zesde vers van Psalm 84. Want God, de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 84ste psalm. Tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het eerste vers van Psalm 99. God, de Heere regeert, beeft gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 99ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u eerst gelezen worden uit het boek Exodus, daarvan het 25e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9, en daarna uit de Hebreeënbrief het 9e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 28. We noemden nu Exodus 25, de versen 1 tot en met 9, en Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 28.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor mij een hefoffer nemen, van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij lieden mijn hefoffer nemen. Dit nu is het hefoffer, het welk gij van hen nemen zult, goud en zilver en koper, als ook hemelsblauw en purper, en scharlaken en fijn linnen en geitenhaar. En rood geverfde ramsvellen en dassenvellen en sittemhout, olie tot de luchter, specerijen tot terzalfolie en tot roking welriekende specerijen, sardonikstenen en vervullende stenen tot een efod en tot een borstlap. En ze zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. Naar al wat ik u tot een voorbeeld deze tabernakels en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal. Evenalzo zult gij lieden die maken. Hebreeën 9, vanaf vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerderen en volmaakteren tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen en heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwigen geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om den levende God te dienen? En daarom is hij de middelaar des Nieuwen Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtreding die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water en purperen wol en hyssop, en besprengde beiden het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan ulieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel en al de vaten van den dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf een dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid.
De tekst voor vanmiddag vindt u allereerst in Exodus 25, het 8e vers, en vervolgens in Hebreeën 9, het 24e vers. Exodus 25, vers 8, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. Hebreeën 9, vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Zingen wij van Psalm 69, het 4e vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En ook het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wat er verder volgt uit de verzen 4 en 14 van de 69e psalm.
Thank you.
Geliefde gemeente, wanneer wij gaan verhuizen, dan willen we niet zomaar overal gaan wonen. Dan zullen we eerst wel kijken in welke buurt we terechtkomen. Toch liever niet in een achterbuurt en nog minder graag in een buurt waar allerlei misdaad bedreven wordt. Een nette buurt, mensen die ons liggen, daar kijken we naar. Als we dan bedenken onder welk volk de Heere wilde gaan wonen, dan is dat toch eigenlijk onbegrijpelijk. Onze tekst spreekt daarvan. En zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. Van hen. Dat is het volk van Israël. Dat volk dat telkens in opstand kwam tegen de Heere. Dat vraagtekens plaatste achter de leiding die Mozes gaf in naam van God. Opstandig. En toch wilde de Heere onder hen wonen. We kunnen de lijnen doortrekken naar Nederland. Ook ons volk, ook in het verleden niet, was een volk dat uit zichzelf de Heere zocht en diende echt niet. En toch is ook hier de Heere komen wonen. De vele kerkgebouwen die er zijn, spreken daarvan. En weet u wat wel het allergrootste wonder is? Als de Heere komt wonen in het hart en leven van een zondaar. Wij zijn van onszelf vijanden van God. We hebben de wapens van verzet tegen hem opgenomen. En toch is het de Heere die door zijn geest woning gaat maken in harten en levens. Elke keer als het doopsformulier wordt voorgelezen, horen we dat. Dat de Heilige Geest in ons wil wonen. In ons. En wie zijn die ons? Daar valt niks goeds van te vertellen. In zonde ontvangen en geboren en toch is dat werkelijkheid. En hoe langer Gods kind de Heere mag dienen en vrezen, hoe groter wonder van genade en ontferming dat wordt. Hoe langer het volk Israël in de woestijn verkeerde, hoe meer de opstandigheid en het murmureren naar voren kwam, de ondankbaarheid zich uitte. En zo was het ook in het geestelijke leven van Gods kinderen. Wat een murmurering. Wat een zondigheid en onreinheid wordt daar nog aangetroffen. Maar de Heere weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Het wordt wel eens zo gezegd. Het kan de Heere nooit tegenvallen in het leven van een kind van hem. Hij weet precies wat er leeft in het hart. En hij handelt nooit met hen naar hun zonden. Want dat heeft hij gedaan, dat mogen wij horen in de lijdenstijd, met die dierbare borg en zaligmaker. Die heeft betaald voor al de zonden der zijnen. En zo is er verlossing. Zo is er vergeving. Verzoening telkens opnieuw. En heel de tabernakeldienst, die sprak daarvan. En die tabernakel, dat aardse heiligdom, wijst boven zichzelf uit. Zoals dat later ook met de tempel het geval was. Het wijst boven zichzelf uit naar het hemelsheiligdom, waar Hebreeën 9 vers 24 van spreekt. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. De tabernakel, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats het aardse heiligdom en ten tweede het hemelse heiligdom. De tabernakel, in de eerste plaats het aardse heiligdom en ten tweede het hemelse heiligdom. De Heere gaf opdracht om de tabernakel te maken. En zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. De Heere maakt woning bij het volk van Israël. En hij schrijft precies voor hoe alle dingen in rond de tabernakel gemaakt moesten worden. De kleden die gebruikt zouden moeten worden, de pilaren, de gordijnen, goud en zilver, alles wordt precies voorgeschreven. Kort geleden is een boek uitgekomen waarin dat ook precies is nagegaan. En dan kun je zien dat die tabernakel inderdaad afgebroken kon worden als Israël weer verder trok en op de volgende halte en pleisterplaats weer opgebouwd kon worden. Niets aan het toeval en aan eigen menselijk inzicht overgelaten. En al die voorschriften vinden we in Exodus 25 tot en met 31. En in Exodus 35 tot en met 40 de uitvoering van dat bestek waardoor de Heere aan Mozes op de berg was gegeven. En wat ligt daar nou tussen? Tussen die hoofdstukken die gaan over de opdracht tot bouw van de tabernakel en de hoofdstukken die spreken over de vervaardiging van die tabernakel. De hoofdstukken 32 tot en met 34. En dan gaat het over het gouden kalf. Als we dat geliefde gemeente op ons in laten werken. De Heere heeft heel dat volk niet verteerd. Heeft naar het gebed van Mozes gehoord. Is dat volk toch genadig geweest? Dat is een wonder. Want ze hadden nog maar net de wet ontvangen. De wet die spreekt van verlossing uit Egypte. Ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uit Egypteland hebt uitgeleid. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Dat hadden ze gehoord. En ze hebben het toch gedaan toen Mozes zo lang wegbleef op de berg. Laat ons goden maken die voor ons aangezicht uitgaan. Verschrikkelijk, wat een zondig volk. En dat volk is niet verdelgd. De Heere wilde toch onder dat volk wonen. De tabernakel is toch vervaardigd. Als we dan de lijn doortrekken naar ons land en volk. De Heere is ook hier gekomen. Eeuwenlang heeft het woord van God geklonken. En hoe is het nu? Te midden van alle zorgen zijn er toch maar heel weinigen die de knie voor God buigen. Die roepen uit de diepten tot God, bij wie toch alleen kracht is te vinden, die alleen helpen kan, die alleen troosten kan, bij wie alleen verlossing is. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Weinigen zoeken het bij de Heere. En toch is de Heere nog in ons land en onder ons volk aanwezig. Het woord mag nog uitgedragen worden. Die tabernakeldienst die sprak van het werk van Christus. Het werk van Christus wordt nog gepredikt. En al zijn er dan nu beperkingen en belemmeringen. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat er ook mensen de diensten meemaken die nog nooit naar de kerk zijn gegaan. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Als het open mag gaan, niet alleen wat de Heere eist, maar ook wat hij heeft uitgedacht in de eeuwigheid. En dan denk ik aan de weg van de verlossing die er is in Jezus Christus. Alleen door zijn werk kon de Heere onder het volk van Israël wonen. Christus zou komen, zou geboren worden uit dat volk. En zij die ten tijde van de uittocht en de woestijnreis de Heere met hun hart mochten dienen, vrezen en liefhebben, mochten in die tabernakeldienst zien dat Christus komen zou. Want al dat bloed dat vergoten werd in die dienst, predikt het bloed van Christus. Ik denk, geliefde gemeente, dat we daar wel eens te weinig bij stilstaan. Dat ook de ware Israëlieten, met het oog des geloofs in heel die tabernakel en in later de tempeldienst, het werk van Christus mochten zien. Want daar gaat het om. En dat geeft blijdschap, verwondering, vreugde en aanbidding. Net als nu bij Gods kinderen, die twee dingen kennen. Ze hebben een droefheid die de wereld niet kent. Dat is een droefheid naar God. Een droefheid in overeenstemming met de wil van God, betekent dat. Wat is dat voor een droefheid? Dat is de droefheid over de zonde. En dan niet alleen en niet zozeer de zonde die buiten hen gedaan wordt door andere mensen, ook in deze tijd, die misschien wel radeloos zich afvragen, wanneer komt er nu een middel tegen dat coronavirus? Dan zijn we tenminste veilig. Ook in die tijd. Droefheid. Nou, vooral droefheid over het eigen kwaad. De eigen zondigheid. Maar dat niet alleen. Ook een hartelijke vreugde in God door Christus. En dat is een vreugde die de wereld niet kent. De wereld. Ja, die wil uitgaan, die wil geen beperkingen. Als het mooi weer is, moet er naar het strand kunnen of naar het bos kunnen of waarheen dan ook met grote getallen mensen. En dat kan nou niet, En dan voelt men zich beklemd, benauwd. Wat zal er verder nog gaan gebeuren? Als je het evangelie mag horen, dan geeft dat ruimte. Dan geeft dat vreugde. Dan geeft dat blijdschap in het hart. Die tabernakel predikte het evangelie. God woont bij zondige mensen, kinderen. En dat kan u alleen vanwege het borgwerk van Christus. Daar spreekt het brandofferaltaar van. We hebben daar met elkaar over na mogen denken, maar dat niet alleen. Ook het heilige der heiligen getuigt daarvan. De hoge priester ging 1 keer per jaar dat heilige der heiligen binnen met bloed. En dat bloed werd gesprenkeld op en rond het verzoendeksel. Er was verzoening nodig voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het volk. En dat wijst nu heen naar het dierbare borgbloed van Christus, waarin verzoening is voor al de zonden der zijnen. Zou dat geen reden tot vreugde zijn? Tot blijdschap, tot verwondering, tot aanbidding, waar een mens helemaal niets heeft, een onbetaalbare schuld heeft, dat God nu in de eeuwigheid de weg heeft uitgedacht waarin er toch voor die schuld betaald zou worden. Dat is toch een onbegrijpelijk wonder van Gods liefde. En dat God de Vader, zijn enig geboren zoon, daartoe heeft overgegeven. In de tabernakeldienst was het allemaal te zien en te horen. Wet en evangelie. De Heere schreef precies voor hoe de afmetingen moesten zijn, welke stoffen gebruikt moesten worden, welke huiden van dieren ook aangewend moesten worden om dekkleden te maken. Alles tot in de kleinste details voorgeschreven. Wat zou ons dat te zeggen hebben? Wel, dat wil zeggen, geliefde gemeente, dat wij niet mogen uitmaken hoe we de Heere zullen dienen. Dat zegt de Heere in zijn woord. Dat woord ook is in dat opzicht een lamp voor de voet en een licht voor het pad. En dan mag het onze vraag wel zijn, Heere, dat het licht van uw woord ons levenspad mag bestralen, opdat ik mijn leven mag besteden zoals gij dat van mij vraagt. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Het is ook voorgelezen uit Exodus 25, dat er hele dure materialen gebruikt moesten worden, goud en zilver, edelstenen. Wat heeft ons dat te zeggen? De Heere moet ons alles waard zijn. En als we zien, geliefde gemeente, dat de Zoon van God zijn dierbaar bloed heeft gestort, dan is hij het toch waard. Dan is zijn Vader het waard. Dan is de Heilige Geest het waard. Met alles wat de mens heeft, gediend te worden. Je tijd, je kracht, je geld. Bij de Heere is immers alles te vinden. En dat voor mensenkinderen die hun ware rijkdom in Adam zijn kwijtgeraakt. Ja, die rijkdom hebben weggegooid, zouden we kunnen zeggen. Zelf immers de band met God doorgesneden. En nu het wonder. Voordat dat gebeurde, heeft de Heere al verlossing uitgedacht in zijn Zoon. En die verlossing werd uitgebeeld en voorgesteld in de tabernakeldienst en later ook in de tempeldienst. En die voorgebeelde, die voorafgeschaduwde verlossing heeft zijn vervulling gevonden in het werk van Christus, die niet het aardse heiligdom is binnengegaan, zoals het staat in de Hebreeënbrief, maar het heiligdom is binnengegaan, wat door de tabernakel en later door de tempel werd voorafgebeeld. Dat leidt tot onze tweede gedachte, het hemelse heiligdom. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Christus, het hemelsheiligdom binnengegaan. Dat aardse heiligdom was daar maar een voorafschaduwing van. Onze tekst zegt tegenbeeld. Betekent niet dat er een tegenstelling was, maar het schaduwbeeld zou je kunnen zeggen. En de schaduw leidt tot de persoon die er aankomt. Wel, zo leek de schaduw, zo leek de tabernakel, zo leek de tempel op het hemelse heiligdom. En in die tabernakel die op aarde was, zien we ook iets afgeschaduwd van de zaligmaker zelf. We lezen dat in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dat woordje gewoond, dan staat er eigenlijk in de oorspronkelijke taal getabernakeld. In een tent onder ons verkeerd. In de ware menselijke natuur gekomen. En dan wijzen de verklaarders onder meer hierop, dat die dekkleden die lagen over de tabernakel, met name dat buitenste dekkleed, dat er aan de buitenkant geen schoonheid aan te vinden was. Maar van binnen in dat heiligdom, daar was zilver en goud, daar was de schoonheid te vinden. En zo is het ook met de zaligmaker geweest tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid, staat toch duidelijk in Jesaja 53. En toch woonde in die aangenomen menselijke natuur de Godheid. En iets van die heerlijkheid kwam soms naar buiten. Dat zegt Johannes ook, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Die heerlijkheid die kwam naar voren als hij predikte. En die heerlijkheid die kwam naar voren als hij wonderen verrichtte, bijvoorbeeld melaatsen reinigde. Ligt daar nu geen rijke evangelieprediking in? De zaligmaker. In de reiniging van die melaatsen liet hij zien wat er bij hem te vinden is voor onreine zondaren en zondaressen. En dat was ook al te zien in de tabernakel. Er is reiniging bij God. Denk aan dat koperen wasvat. Met dat water dat roodachtig leek vanwege dat rode koper. En dat wijst heen naar het reinigende bloed van Christus. Zo heeft Christus zijn bloed vergoten, opdat er reiniging, opdat er vergeving, opdat er verzoening zou zijn, opdat die zonde melaatsheid hier in beginsel al zou worden weggenomen, dat hier de macht der zonde, de heerschappij van het kwade verbroken zou worden, en dat Gods heerlijkheid daarin zou schitteren. Christus, hij heeft dat alles verworven. Juist in de lijdenstijd mogen we ook vooruitzien. Het gaat niet alleen om de geboorte van de zaligmaker op aarde. Het gaat niet alleen om zijn lijden, om zijn sterven, maar we moeten verder zien. Het is heen gegaan naar de dag van de opstanding. En vanuit de opstanding naar de hemelvaart. En daar spreekt eigenlijk Hebreeën 9 van, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt. Het welk is een tegenbeeld van het ware. Dus ingegaan in het ware heiligdom. In de hemel zelf. Plaats gekregen aan de rechterhand van God, ook plaats genomen. Alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En hij is het die door zijn almacht trekt uit de macht der duisternis. De werken van de duivel verbreekt. Die bidt. Johannes 17, we hebben erover na mogen denken in de lijdenstijd. En ook hier wordt er weer onderstreept, dat de zaligmaker bidt ten behoeve van, ten nutte van zijn kerk. Het staat hier immers zo opgeschreven, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods, voor ons. Dat is voor allen die geroepen zijn, getrokken door de Vader. We lezen dat in het 15e vers van Hebreeën 9. Degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Geroepen in het hart door God. Daar gebruikt hij de prediking voor. Dat geliefde gemeente ons gebed mag zijn. Het gebed voor ons, voor ons nageslacht, als we dat nog niet kennen, als de werken van de duivel nog niet verbroken zijn, als we eigenlijk nog neerbuigen voor de gouden kalveren van deze tijd. Wat bedoelt u daarmee? Nou, de afgoden van deze tijd. Geld, plezier, uitgaan, genieten, aanzien in deze wereld. Als veel mensen mij maar aardig vinden en bewondering voor mij hebben, ja zelfs jaloers op mij zijn, omdat ik zo gelukkig lijk op de social media, daar gaat het om in deze tijd bij heel velen. Wat een wonder als het anders is geworden, als het gaat om de eer van God. Hoe beantwoord ik aan mijn scheppingsdoel? Als je vanuit dat wonder van de verlossing en de vreugde over de verlossing de Heere wil dienen, want dat is hij zo waard om gediend, gevreesd, geloofd en geprezen te worden. En gelukkig mag dat er ook nog zijn. En de Heere geven dat dat schitteren mag in deze tijd, zodat er een heilige jaloerse bij anderen mag komen. Er zijn toch mensen die niet alleen een droefheid kennen die wij niet kennen, maar ook een vreugde kennen waar wij buitenstaan een vertrouwen kennen wat wij missen. Geloof kennen wat wij ook niet hebben. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Laten we bidden dat de werken van de duivel verbroken mogen worden, ook in ons vaderland. Christus ingegaan in het hemels heiligdom. Niet met het bloed van stieren en bokken, nee. Hij heeft zijn eigen bloed vergoten. En God de Vader heeft daar zijn goedkeuring aan gegeven. Inderdaad, er is betaald. Betaald voor al de ongerechtigheden van die ontelbare scharen die zalig zal worden. Betaald. Dat is onderstreept op de dag van de opstanding. Over een week mogen we het gaan herdenken. Onderstreept het kruiswoord. Het is volbracht. De kruisiging van Christus. De betaaldag van de kerk. Mogen we vrijdag gaan herdenken, zo de Heer het geeft. En op de dag van de hemelvaart opnieuw een uitroepteken geplaatst achter de betaling door Christus. En dan staat er hier, waartoe de Heere in de hemel is ingegaan. Luistert u maar, daar staat immers, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En dan staat er een woord voor verschijnen, dat heel vaak gebruikt wordt als mensen verschenen voor overheidspersonen om anderen aan te klagen. We lezen dat bijvoorbeeld in het boek van de Handelingen, Handelingen 24, het eerste vers. En dan gaat het over de aanklachten tegen Paulus. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. Dus verschenen tegen Paulus om aanklachten tegen hem in te dienen. En ook in het volgende hoofdstuk komen we dat tegen. Vers 1 en 2, Festus is dan in de provincie gekomen zijnde, ging na 3 dagen van Caesarea op naar Jeruzalem. En de hoge priester en de voornaamsten der Joden verschenen voor hem tegen Paulus. Daar hebben we hetzelfde. En als we nou eens bedenken, geliefde gemeente, wat er allemaal tegen Gods kinderen ingebracht zou kunnen worden, dan is dat heel erg veel. Elke dag opnieuw niet doen wat de Heere opdracht. Zijn wetten overtreden. Niet alleen met onze daden, ook met de woorden die we uitspreken. De gedachten, de gevoelens, de begeerten die omgaan in het hart. En de duivel die wijst daarop hoor. Die is er altijd bij. Om er dan in te fluisteren. Als u echt een kind van God zou zijn, dan zou u dat niet nagelaten hebben. Als het echt werk van God zou zijn in uw hart en leven, dan zou u de Heere niet verloochend hebben, maar voor hem uitgekomen zijn. Als het echt waar was bij u, dan zouden er wel andere gedachten in uw binnenste omgaan. Het geweten moet daar amen op zeggen, inderdaad. Er is heel wat niet in orde is, wat onheilig is. Maar dan horen we in die tabernakel het evangelie klinken. En dan horen wij bijzonder het evangelie klinken in de hemelvaart van Christus. Hij is immers dat ware heiligdom ingegaan om te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons, niet tegen ons. Niet om tegen ons beschuldigingen in te brengen, maar juist om te wijzen op zijn eigen bloedstorting, op zijn volbrachte werk. Ik heb betaald. Ik heb voor al de ongerechtigheden voldaan. Wat een rijk evangelie horen we daarin. En wat de Heere gedaan heeft, zal zijn uitwerking niet missen. Hij heeft betaald voor al de zijnen. Ze zijn zijn eigendom. Hij eist ze op, hij bekeert ze. Hij gebruikt dat door de prediking van zijn woord. En ook dit coronavirus en alles wat daaruit voortvloeit, kan een middel zijn om het koninkrijk van God uit te breiden. Dat huis, die tempel van de Heilige Geest tot eer van God, die zal verrijzen naar Gods gemaakt bestek. En we gaan daarvan zingen, het eerste vers van Psalm 89, zal eeuwig zingen van Gods goedertieren. Het eerste vers van Psalm 89. Zal wonen in het midden van het volk Israël. In de tabernakel. Daar wil de Heere zijn. Met zijn volk optrekken. Dat volk Israël beschermen. Tot het volk spreken. Aan welke naam van de zaligmaker zouden wij dan moeten denken? Welke naam van de verlosser wordt gezien in die tabernakel. De naam Immanuel, God met ons. Ja, dat mogen we ook zien in de kerkgebouwen. Hier in Nederland en in vele landen zijn. God met ons. En die naam mag ervaren worden door klein en groot in de genade. De Heere is met dat volk van Israël geweest. Van de kleinste tot de grootste toe. Bijzonder de ware Israëlieten hebben de nabijheid van God in Christus mogen ervaren. En zo is het nog. Zoals de Heere zorgde voor zijn volk in de woestijn door manna en water te geven, zo zorgt de Heere nog voor al de zijnen. Voor hun lichaam, maar ook voor hun ziel. Zielenvoedsel op reis door dit leven. Wat een reden tot vreugde. Dat de Heer het leven in stand houdt. Wat een reden tot aanbidding en verheerlijking van de drie enige God. Dat de levensvorst garant staat voor het leven van al de zijnen. Ook al wordt het sterven. Want dan wordt dat sterven een doorgang tot het eeuwige leven. Maar dan is er wel een wonder gebeurd. Dat wonder wat we beschreven vinden in de Efezebrief. En dan denk ik aan het tweede hoofdstuk als het gaat over die tabernakel. Dan lezen we vers 20. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere. De steentjes die in die tempel worden ingevoegd, op welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dus een woonplaats van God door de werking van de Heilige Geest. Dan is er een wonder gebeurd. Want we zijn geen woonplaats meer waar God woont. We moeten het eerlijk zeggen, geliefde gemeente. Zoals we op deze wereld komen, zijn we een afgodentempel. Ook al zitten we in de kerk. Dat gold ook van de Israëlieten. Maar de Heere werkte onder dat volk. De prediking van wet en evangelie die uitging van de tabernakel die ze daar ook te horen en te zien was, heeft de Heere gezegend. En zo doet de Heere dat nog. Maar wee ons, geliefde gemeente, als we dat woord van God naast ons neer blijven leggen. Als de dingen van dit leven belangrijker blijven dan de dingen van het koninkrijk van God. De Heere komt nog tot ons. Het rijke lijdensevangelie wordt gepredikt. Die borg- en zaligmaker wordt geschilderd in de verkondiging van het woord. Bij hem is werkelijk uitkomst te vinden, want al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Het kan voor de grootste der zondaren Laat u niet wijsmaken door de duivel, dat het voor u niet meer kan en voor anderen nog wel. Omdat u wat te oud geworden bent. Omdat u te gruwelijk gezondigd hebt. Zondigde die moordenaar ook niet gruwelijk? Hij lasterde de zaligmaker. Maar hij werd als een vuurbrand uit het vuur gerukt. De vuurgeur was als het ware al aan hem te ruiken. Bijna in de rampzaligheid. Maar de Heere haalde hem eruit. Dat is een wonder. Dat doet de Heere nog. Hij rukt uit de klauwen van de Satan. Hij verbreekt de werken van de vorst der duisternis. Hij maakt vanaf godentempels tempels tot eer van hem. Daar mag de Heere gediend worden. Daar wil de Heere ook gediend worden. Dan wil je niet meer terug. Dan wordt er vreugde gevonden in het dienen van de Heere. Die vreugde die er ook is. Als je op mag gaan naar Gods huis onder normale omstandigheden. Nu en misschien ook mag zijn. Als u de dienst meemaakt thuis. Vreugde in God door Christus. Want juist in de lijdenstijd. Komt dat lijden en sterven van Christus zo naar voren. Dat hij er nu alles voor heeft overgehad. Om de zaligheid te verwerven voor verloren zondaren. O, ga dan tot hem. Vlucht tot hem. Verwacht het alleen van hem. Smeek om zijn onderwijs in uw hart en leven. En smeek ook om zijn koninklijke heerschappij. Dat hij koning mag worden. En dat de heerschappij van de duivel verbroken mag worden in uw hart en leven. Dat u gewillig de knieën voor hem gaat buigen. Het ook alleen van zijn zoen en kruisverdiensten gaat verwachten. Want we hebben een hemelhoge schuld. En die kunnen we niet betalen. En wat wij nou niet kunnen. Dat heeft Christus gedaan. Hij heeft betaald. En vanuit de hemel werkt hij wonderen op deze aarde. Voegt hij steentjes toe in die heilige tempel. En dan wordt dat steentje dat wordt toegevoegd in beginsel ook tot een tempel van de Heilige Geest. Dat staat toch in de Bijbel dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Nou, gaat dat nou maar eens eerlijk na. Is dat al werkelijk zo? Is Gods woord al een lamp voor de voet en een licht op het pad? Is daar de strijd tegen de zonde? En het verlangen om de Heere heilig en volmaakt te mogen dienen? Als dat zo is, dan wacht een heerlijke toekomst. En als dat nog niet zo is, o geliefde gemeente, buig toch de knieën. Want, dat is ook voorgelezen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is zo nodig te leren zien met schuldige ogen, met verwonderde ogen, met vreugdevolle ogen op het bloed dat Christus heeft gestort. Die grote hoge priester van het Nieuwe Testament, die het hemels heiligdom is ingegaan en die daar is ten nutte, ten voordele, ter zaligheid van zijn kerk. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem toch aan, terwijl hij nabij is. En dan wacht klein en groot in de genade een heerlijke toekomst. We lezen dat in Openbaring 21. Daar staat in het derde vers: en ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. Weer die tabernakel. De Heere zal bij de mensen wonen op de nieuwe aarde. Dat wordt hier bedoeld. Hij zal bij hen zijn, zoals hij was bij Adam en Eva in het paradijs. De tabernakel Gods is bij de mensen.
en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Eeuwig en volmaakt zal de Heere gediend worden. Eeuwig zijn liefde en nabijheid ondervonden worden. En al datgene wat uit de zonde is voortgekomen, zal dan voor eeuwig voorbij zijn. We lezen dat in vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. God zal zijn alles en in allen. Amen. Eindigen we met dankzegging.
Heere, heb ootmoedig dank. Wat hebt ge veel gegeven. Ook onder deze bijzondere omstandigheden. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in harten en levens. Zegen zo wat u en vergeef het zondig en gebrekvolle. Wees met ons in deze week, ook als er overdenkingen gehouden worden, als de Goede Vrijdag gaat aanbreken, dat ons hart en daaruit mag gaan ook dan dat rijke lijdensevangelie te mogen beluisteren. Gedenk onder deze bijzondere omstandigheden de moeders, de gezinnen, de kinderen die thuis zijn, de jongeren die hun opleiding niet kunnen vervolgen, misschien thuis nog wat kunnen doen. Geef lust, kracht en wijsheid om op te voeden en de kinderen te begeleiden zoals gij dat vraagt. Dat er gewezen mag worden op het ene nodige. Ja, dat er door genade voorgeleefd zou mogen worden. Dat we met al onze zorgen tot u mogen gaan als we ziek zijn, als we nog gezond zijn. Dat we toch bovenal die ware vreugde in u mogen kennen. In en door het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 16e vers van Psalm 68. Gij koninkrijken zingt Gods lof. 16e vers van Psalm 68. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.